zodiak.
Máme teda tak. Goedemorgen. Mijn naam is Karin Berghuis en ik wil u de liturgie voorlezen van vanmorgen 3 oktober. We beginnen straks met het zingen van Psalm 107, vers 1. Ik herhaal Psalm 107, vers 1. Daarna zingen we Psalm 107, vers 4. Ik herhaal Psalm 107, vers 4. We lezen uit Jacobus 1, vers 19 tot 27. Daarna zingen we Psalm 25, vers 2, 3 en 4. Ik herhaal, we zingen Psalm 25, vers 2, 3 en 4. Daarna volgt een filmpje, helaas kunt u dat niet meekijken, in gesprek met. Gevolgd door het zingen uit de eigen bundel van lied 194. Ik herhaal, we zingen dan eigen bundel 194. Daarna volgt een vertelling voor de kinderen, gevolgd door een kinderlied. En dan volgen de schriftlezingen. Psalm 10, Psalm 10, vers 6. 6. En we lezen Marcus 6, vers 45 tot 52. De preek heeft als thema zien en gezien worden. Na de preek zingen we uit de eigen bundel vers Lied 69. Ik herhaal uit de eigen bundel lied 69. Na het gebed en de collecte zingen we gezang 21, vers 1, 4 en 7. Ik herhaal gezang 21, vers 1, 4 en 7. Daarna volgt de zegen en de gemeente zingt het aan. Ik wens u een hele fijne dienst vanmorgen met ons.
Goedemorgen, broeders en zusters. Ook de gasten, hartelijk welkom. We zijn een beetje iets later van start, maar we starten dan toch. Ook de mensen via internet zijn intussen aangesloten. Ook hartelijk welkom, fijn dat jullie ook meeluisteren. Speciaal Annette. Mijn naam is Wilma Thijs. Ik ben vandaag ouderling van dienst en samen met mevrouw Bauma uit Zeist, die vandaag voorgaat, zullen we achter in de dienst staan aan het einde van de bijeenkomst. Organist en pianist volgens mij ook, Jaap Mulder. Collecte is vanmorgen voor pitstop. Voorafgaande aan de collecte zal er iets verteld worden over dit doel door José Goud en Ludwig Swinkels. Kinderbijbelgroep 1 komt dadelijk bij elkaar. Tienergroep 1 gaat vandaag niet door. Volgende week zondag is er een speciale dienst, catechesedienst, met als thema boosheid. Zoals we van vorig jaar gewend zijn, wordt het een dienst met eerst een korte bijeenkomst om 9:30. En daarna koffie. En daarna gaan we met het onderwerp door. En dan is er voor iedere leeftijdsgroep ook iets speciaals. Dus kom alle, blijf alle, ook voor het tweede deel. Arlien Saft zal nu iets vertellen over 6 november. Ja.
Nou, goedemorgen allemaal. Kan de sheet erop? Nou, 6 november hebben we met Operatie Eindhoven een outreach georganiseerd. Dit is een tijdje geleden ontstaan, dit verlangen om dat te gaan doen. Omdat we met Operatie Eindhoven echt iets willen gaan betekenen voor Eindhoven als christenen. Normaal gesproken zijn we als Operatie Eindhoven echt gericht bezig met jongeren en voor jongeren. Deze keer is het voor alle leeftijden. De outreach die zal dus 6 november plaatsvinden. En dan gaan we de hele dag de stad in om op verschillende manieren iets te laten horen. We gaan straat evangeliseren, we gaan praktische klussen doen, sociale klussen. En we gaan met sport en spel bezig zijn. Aan het begin van de dag is er een toerusting. En we sluiten af met een hele laagdrempelige dienst aan het einde van de dag, zodat je mensen uit kunt nodigen om daar naartoe te komen. We zijn dus op zoek naar vrijwilligers voor de klussen 's middags. Daar kun je voor opgeven op onze site www.operatieeindhoven.nl. En we zijn op zoek naar mensen die de hele dag door in het gebedsteam willen zitten, omdat ze het toch wel goed vinden als de dag in gebed gedragen wordt. Meer informatie kun je op onze site vinden. En je kunt dadelijk ook naar de dienst naar mij toe komen. En de aanmelding is dus via onze site.
Vanmiddag hebben we ook een jeugddienst. Het thema zal zijn Gods wet als wegwijzer. Ook dan gaat mevrouw Bouma voor. En na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken, staat hier. En dan weet ik niet of dat dan na die middagdienst is of dat nu is. Ik denk nu. Straks. Straks. Oké, okay, straks. Even wachten, Harry. We zingen nu Psalm 107, vers 1. En na Votum en Goed zingen we Psalm 107, vers 4. Namens de Kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Verwacht onze hulp van de Heer die de hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begon. En genade is er voor ons en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laten we dan zingen het vierde vers van Psalm 107.
Oh,
wil ik met u lezen uit de eerste brief van, of de, eerste brief, de brief van Jacobus, hoofdstuk 1, vers 19 tot 27, om te horen hoe God wil dat wij ons leven inrichten. Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. Traag ook in het kwaad worden. Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En ervaart zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij geboren is in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten hoe hij eruit zag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt, hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor. En heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. Voor God de Vader is alleen dit reine, zuivere godsdienst. Weduwe en wezen bijstaan in hun nood en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. En die woorden van Jacobus die liegen er niet om. En om op zo'n manier te kunnen leven en het te kunnen blijven volhouden is voortdurend gebed gewenst. En we kunnen dit niet zonder de hulp van Gods geest, niet anders dan uit Gods eigen kracht. En daarom zou ik graag met u zingen uit Psalm 25, vers 2, 3 en 4. Als het goed is, zullen we dan nu kijken naar een filmpje wat u gewend bent van iemand in gesprek met. En daarna zingen we het lied dat daarbij hoort uit de eigen bundel, nummer 194.
Thank you.
Zullen we dan met elkaar bidden? Gouwe Vader in de hemel. Heer, wat is het fijn dat we weer bij elkaar mogen komen. Om naar uw woord te horen. Om liederen voor u te zingen. Om met elkaar te bidden. Om onze kracht te vinden bij u. In u. Heer, wij danken u voor het grote wonder van uw genade. Dat u ons zo lief hebt. Dat u uw eigen zoon voor ons hebt opgeofferd. Zodat wij mogen weten dat wij kinderen van u zijn. En dat u onze zonden wilt vergeven in Jezus Christus. En dat we dus zonder angst hier mogen verschijnen voor uw aangezicht. Heer, wij bidden u of u ons ontvankelijk wil maken voor uw woord. Wilt u het zo laten zijn dat het in ons aan het werk gaat. En dat het ons aanzet om steeds meer te gaan leven naar uw wil. Dat we steeds meer op uw zoon gaan lijken. Heer, wilt u met iedereen zijn die een inbreng heeft in deze dienst. Die iets komt vertellen. Die voor ons komt bidden. Die muziek maakt. Wilt u ons samen zijn zegenen? Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Dan is het nu tijd voor de kindervertelling. En daarna zingen we ook een kinderlied. En mogen de kinderen van Bijbelklas 1 naar de Bijbelklas gaan.
Welk kinderlied is dat?
Kinderlied weet ik niet, maar ik wil wel vertellen. Wie van jullie heeft er wel eens overgegeven? En ging dat wel weer over? Werd je weer beter? Wie van jullie heeft er wel eens koorts gehad? Een heleboel vingers. Ging dat over? Ben je weer beter geworden? Wie van jullie heeft er wel eens waterpokken gehad? Toch nog een paar vingers. Weer beter geworden? Heel vervelend, al die jeukende kriebeltjes, ja. Heeft er iemand wel eens een arm of een been gebroken? Er gaan een paar vingers omhoog. Weer beter geworden? Ja. Er zijn heel veel doktoren en het is heel knap gemaakt door onze Heere God dat we beter worden. Maar worden alle mensen beter? Nee, ik ken wel iemand die heeft reuma. Ik kan de vingers niet goed bewegen en de armen.
Dan ga je dood.
Nou. Is wel heel vervelend. Ja, wordt niet beter. Nee. En hele nare ziekte. Kanker. Moet je naar het ziekenhuis met medicijnen?
Ik ben ook eens in het ziekenhuis gegaan voor een longontsteking.
Voor een longontsteking? Ja. Werd je gelukkig beter. Maar soms word je daar niet beter van. Ik ken een paar mensen die konden lopen en armen bewegen. Toen gebeurde er iets in hun hoofd. En toen ging dat lopen moeilijk. En die arm die beweegt niet meer. Ik heb een man. Die kon praten en rekenen en nadenken. Gebeurde er wat in zijn hoofd. Dan kan hij nog wel een beetje praten. Maar kan niet meer rekenen. Kan niet meer goed nadenken. Wordt niet beter. Als we aan de Heere God vragen, waarom worden ze niet beter? krijgen we dan antwoord? Dat is moeilijk, hè? Krijgen niet zomaar van, nee, daarom wordt hij niet meer beter. Nee. Maar weet je wat we wel hebben? We hebben een boek, de Bijbel. Daar staan heel veel verhalen. En weet je wat God daarin zegt? Ik laat je niet alleen. Ik ben er voor jou. Ik stuur je de Heilige Geest. De Heilige Geest troost je als je verdriet hebt. Je zorgt ervoor dat je blij bent voor de mensen die wel beter worden. Die helpt je om van elkaar te houden. Ik ga jullie vandaag een blij verhaal vertellen. Maar het is een beetje een moeilijk verhaal. Het is niet voor iedereen makkelijk. Bij de poort zit een man. Hij is er niet naartoe gewandeld. Hij is er ook niet naartoe gefietst. Die hadden ze toen nog niet. Had ook geen auto. Was er ook nog niet. Die man, die kan niet lopen. Maar zijn vrienden hebben hem gebracht bij de poort in Jeruzalem die dicht bij de tempel is. En daar zit hij. Ik kan niet lopen. Ik kan niet werken. Wil je me wat geld geven? Zo roept hij de hele dag. Ik kan niet lopen. Ik kan niet werken. En vandaag komen Petrus en Johannes voorbij. Die moeten door die poort, want ze gaan naar de tempel en dan willen ze bidden. En daar zit die man. En hij roept, ik kan niet lopen, ik kan niet werken, geef me wat geld. En Petrus zegt, kijk naar mij. En net als jullie, kijk ze allemaal omhoog naar Petrus. En hij zegt, geld, dat heb ik niet. Dat kan ik je niet geven. Maar wat ik wel heb, dat geef ik je. In de naam van Jezus van Nazareth. Sta op en loop. En hij trekt die man omhoog. En hij staat, hij zakt niet door zijn benen. En hij begint een beetje te springen. Dat lukt en hij gaat dansen. En hij zegt niet, dankjewel Petrus dat je me beter hebt gemaakt. Nee, hij zegt, Heere God, dankjewel. Ik kan lopen, ik kan dansen, ik kan zingen. Ik ga naar de tempel om u te danken. Er staan een heleboel mensen omheen, die hebben dat allemaal gezien. En die zegt, kijk, die Petrus en Johannes, die hebben die man beter gemaakt. Petrus hoort dat. En hij zegt, nee, ik heb die man niet beter gemaakt. Dat heb ik gedaan in de naam van Jezus. Jezus, die geeft ons kracht. Jezus, die jullie een poosje geleden aan het kruis hebben geslagen. Die dood is gegaan. Die 3 dagen in een graf heeft gelegen. Jezus, die door God is opgestaan uit de dood. Weer levend is geworden. 40 dagen heeft hij bij ons gelopen. En toen zei de Heere God, Jezus, kom maar weer terug naar de hemel. Daar is nog werk te doen. Daar vertellen Petrus en Johannes van. Jezus laat je niet alleen. Volg Jezus, volg zijn voorbeeld. Voel de liefde die Jezus voor ons heeft. Dat hij alle verkeerde dingen wil vergeven. En dat vertellen Petrus en Johannes aan iedereen. En de dominee, elke zondag. En in Jordanië, daar wonen Elsbeth en Walter. En nu zijn ze een poosje hier. En die gaan jullie daar ook over vertellen. En dan mogen de kinderen van groep 1 naar boven. En dan gaan ze verder werken aan het zendingsproject van Elsbeth en Walter. Nou, alle steentjes weer...
Nou, ik vind het wel mooi om hem even te zien. Jezus is de goede herder. Zullen we die met elkaar zingen? Elkaar gaan lezen uit Psalm 10 en Marcus 6. En tussen de lezingen zingen we van Psalm 10 het zesde vers.
Waarom, Heer, bent u zo ver? En verbergt u zich in tijden van nood? In hun hoogmoed vervolgen zondaars de zwakken. Maak hen gevangenen van hun eigen plannen. De mens zonder God prijst wat hij najaagt. En als hij rijk is, vervloekt en veracht hij de Heer. Hij denkt in zijn waan, niemand vraagt mij rekenschap. Er is geen God, maakt hij zich wijs. Het gaat hem goed, wat hij ook onderneemt. Maar uw verheven oordelen raken hem niet. Zijn tegenstanders beticht hij van leugens. Hij denkt bij zichzelf, ik kom niet ten val. Nooit kan het kwaad mij deren. Zijn mond vloekt en liegt, dreigt met geweld. Zijn tong brengt misdaad en onrecht voort. Op stille plaatsen ligt hij in hinderlaag. Op verborgen plekken doodt hij onschuldigen. Zijn ogen spieden naar weerloze mensen. Hij loert, verborgen als een leeuw in het struikgewas. Hij loert naar een prooi en tracht hem te vangen. Hij vangt zijn prooi in een net en sleurt hem mee. Die buigt, krimpt ineen en valt in zijn klauwen weerloos. Hij denkt bij zichzelf, God vergeet het, wendt zijn blik af, ziet het niet. Sta op, Heer, hef uw hand, God, vergeet de armen niet. Hoe kan de zondaar u verachten en denken, God vraagt geen rekenschap? Toch ziet u de pijn en het verdriet. U merkt het op en weegt het in uw hand. Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen, u komt hun te hulp. Breek de macht van de goddelozen, eis rekenschap en ban het kwade uit. De Heer is koning, voor eeuwig en altijd. Vijandige volken verdwijnen uit zijn land. U, Heer, verhoort de wens van de nederigen. U bemoedigt hen en luistert met aandacht. U doet recht aan wezen en verdrukten. Geen mens kan hen nog uit het land verjagen. Meteen daarna gelastte hij zijn leerlingen in de boot te stappen en alvast naar de overkant te varen, naar Bethsaida. Intussen zou hij zelf de menigte wegsturen. Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op om er te bidden. Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer en hij was alleen aan land. Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruit kwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het meer naar hen toe en hij wilde hen voorbij lopen. Toen ze hem over het water zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was en ze schreeuwden het uit. Ze hadden hem allemaal gezien en raakten in paniek. Maar hij sprak hen meteen aan en zei: "Blijf kalm, ik ben het. Wees niet bang." Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht. Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze hardleers waren.
Na de preek zullen we met elkaar zingen uit de eigen bundel, nummer 69. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik zou het vandaag graag met u willen hebben over zien en gezien worden. Kent u dat gevoel dat u graag gezien wil worden door de mensen waar u van houdt, of door de mensen in uw omgeving, door uw baas misschien, door je vader en je moeder? En dan niet zomaar gezien worden, niet enkel opgemerkt worden om hoe je eruit ziet of om wat je doet en presteert, maar om echt gezien te worden. Om gekend te zijn door een ander. Door in de ogen van die ander te zien dat hij of zij jou echt opmerkt. En dat hij jou waardeert. Dus te merken aan de ander dat je ertoe doet. Dat je van waarde bent. Daar hebben we toch allemaal behoefte aan. En juist wanneer je leven in zwaar weer terechtkomt, speelt die behoefte extra op. Want wat is het zwaar als je niet gekend wordt in je moeite? Je zwoegt en werkt en niemand lijkt het te merken. Niemand die ziet dat jij hulp nodig hebt. Dat je wat steun kunt gebruiken. En wat is het aan de andere kant heerlijk als je na een verschrikkelijke rotdag op school, wanneer je weer een onvoldoende hebt gehad en gepest bent, dat je weer van de trap gevallen bent en dat je thuis komt en daar zit je moeder. Of je komt thuis na een stressvolle dag op je werk, weer ruzie met de baas, weer niet gelukt wat je wilde doen en daar zit thuis je man of je vrouw op je te wachten. En in zijn of haar ogen zie je gelijk, ik ben gezien. Je moeder kijkt je aan en weet precies wat er in je omgaat. Zij kent je door en door. Je hoeft haar niet eens meer te vertellen wat er aan de hand is. En wat een veilig en troostvol gevoel geeft dat. Een grappige uitdrukking is het, dat je leven in zwaar weer terecht kan komen. Want het is opvallend hoe wij onze omstandigheden in ons leven vaak kunnen aanduiden met een weerstoestand. Het kan ons voor de wind gaan, maar we kunnen ook in zwaar weer terechtkomen. En dat eerste, dat is heerlijk, want dan gaat bijna alles vanzelf. Maar dat laatste, dat is heftig. En dan kost bijna alles moeite. In zwaar weer is alles zwoegen en zweten en soms kom je dan nog geen steek vooruit. En daar moest ik aan denken toen ik over de discipelen las in dit verhaal. Ze zijn door Jezus vooruitgestuurd. Ze moeten naar de overkant van het meer varen. En midden op het meer hebben ze ineens wind tegen. En niet zomaar wind tegen, maar ze komen niet meer vooruit. Ze zijn dus al een eind uit de kant en het begint avond te worden. Het wordt donker. Ze zijn al uren bezig en ze roeien en roeien en komen niet meer vooruit. En wat moeten ze nu doen? Is er überhaupt iemand die hen te hulp kan schieten? Ze zijn immers in het midden van het meer, in de schemer. Niemand kan hen toch zien. Niemand kan hen toch helpen. En het enige wat ze maar kunnen doen is doorploeteren. Stelt u zich eens voor. Uren achtereen. Roeien en roeien. Ik zie het wel voor me. Hoe die sfeer langzaam verandert in dat bootje. Al die mannen zitten met verbeten koppen in het water te slaan. Helemaal opgefokt en gefrustreerd. Want ze komen niet vooruit. Het is niet dat ze in een gevaarlijke storm terecht zijn gekomen. Het is niet dat ze echt in nood zijn. Maar fijn is het niet. Tegenwind. En onzekerheid is er ook. Want zullen ze de overkant wel bereiken? En het lijkt erop dat ze dat zelf moeten oplossen. Ze zijn tenslotte ver van de kant, van beide kanten, midden op het meer. En dat meer van Genezareth, dat heeft een oppervlakte van ongeveer 165 vierkante kilometer. Dus wie kan er in het donker, op zo'n afstand vanaf de kant, zien wat er gaande is in dat bootje? Niemand zou dat toch kunnen zien. Maar Jezus ziet het. Hij ziet zijn discipelen vanaf de kant. En hij begrijpt precies wat daar gaande is. Hij ziet hoe zwaar ze het hebben. Hij weet wat in hen omgaat, want hij kent ze. Wanneer je in het leven tegenstand ervaart, is het moeilijk wanneer het lijkt alsof niemand dat ziet. En wat kun je je dan vreselijk alleen voelen? En wat kun je teleurgesteld raken in de mensen in je omgeving? Maar het is helemaal heftig als je het gevoel hebt dat God je niet ziet in je moeite. dat Hij je in de steek heeft gelaten. En dat Hij niet ziet dat jij Hem nodig hebt. Hij lijkt soms mijlen ver weg. En zoals Jezus nu ver weg is van de discipelen, aan de kant van het meer, zo is Hij voor ons nog veel verder. Hij is in de hemel. Heeft Hij daarboven wel in de gaten hoe zwaar het hier soms is? Heeft Hij wel door hoeveel moeite we hebben te verdragen? In de Bijbel hebben heel veel mensen zich dat al afgevraagd. En zo hebben we dat met elkaar gelezen. Psalm 10. De psalmist vraagt zich af: waar is God eigenlijk? De Heer heeft mij verlaten. De Heer is mij vergeten. Waarom, Heer, bent u zo ver en verbergt u zich in tijden van nood? Dit zou een uitroep van de discipelen kunnen zijn. Maar zij zwijgen stil in dit verhaal. In de echte nood, in dat andere verhaal, als ze ook op het meer zijn en het stormt, dan roepen ze het uit. Heer, we vergaan, kom ons te hulp. Maar nu zwijgen ze stil. En toch blijft hun moeite niet ongezien. Want Jezus ziet hoe zijn leerlingen zwoegen en zweten. En dan komt hij ze te hulp. Ja toch, hij gaat naar ze toe. Daar lijkt het wel op. Jezus stapt op het water en loopt naar de leerlingen. Maar wacht eens, hij heeft daar niet zoveel haast mee. Als we goed lezen, dan staat er niet dat hij direct naar ze toe gaat. Er staat dat hij tegen het einde van de nacht over het water naar hen toe liep. We zijn dus al uren verder in de tijd. Hij heeft de discipelen uren laten zwoegen. En dan loopt hij ook nog niet eens echt naar ze toe. Hij is van plan om aan ze voorbij te lopen, staat er. Dat is toch opvallend. Hij is niet naar de leerlingen onderweg om ze te gaan redden. En dat is toch wat we liever zouden horen, dat Jezus de zijnen redt uit hun moeilijkheden. Maar hij lijkt heel niet van plan om ze te gaan helpen. Hij wil aan ze voorbij lopen. En wat betekent dat? Waarom zou Jezus zoiets doen? Wil hij zijn discipelen een lesje leren in geduld, vernederigheid? Ik weet het niet. Maar één ding is zeker, Jezus laat hier wel wat zien. Want hij loopt notabene over het water naar zijn leerlingen. En het is niet het eerste grote wonder wat hij doet. Hij heeft al een hoop wonderlijke dingen laten zien. Hij heeft de storm stilgelegd door deze enkel toe te spreken. En vlak voor dit verhaal heeft hij die 5000 mensen te eten gegeven van 5 broden en 2 vissen. En nu laat hij zien dat zelfs tegenwind, dat zelfs water hem niet kunnen begrenzen. Zijn macht is grenzeloos. Hij toont zijn discipelen zijn goddelijke overmacht door over het water te lopen. Er is niets dat hij niet kan. Die mens Jezus laat hier zien dat hij waarlijk God is. Hij maakt zich aan zijn leerlingen bekend. Hij laat zich zien. En bij dat woordje voorbijgaan moest ik denken aan een verhaal uit het Oude Testament. Uit Exodus 34. Daar gaat God aan Mozes voorbij. Mozes is bij de Heer op de berg Sinaï en maakt daar een hoop mee. Hij spreekt met God. Hij krijgt de 10 geboden uit de handen van God. En dan vraagt hij of hij Gods heerlijkheid mag zien. Gods majesteit. Hij wil God zien in al zijn glorie. En God staat hem dat toe, zover het mogelijk is. En dan gaat hij aan Mozes voorbij. En hij maakt zich bekend als de Heer, de Heer, Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. En Mozes valt direct op de knieën. Want dit is zijn Heer. Dit is God. En God maakt zich aan Mozes bekend. De machtige God in al zijn glorie. En zo maakt Jezus zich ook aan zijn leerlingen bekend. Maar zij vallen niet op de knieën. Niet zoals Mozes. Zij herkennen Jezus niet als hun Heer. Ze zien hem wel, maar ze weten niet wie ze voor zich hebben. Ze zijn zo druk met zichzelf bezig, zo gestrest door al dat roeien en het niet vooruitkomen. Het zit ze tot hier. En dat kan zomaar omslaan in paniek. Herkent u dat? Dat als u het heel druk heeft, heel gestrest bent door een situatie op uw werk of door iets in uw privéleven. En dan hoeft er ook maar dit te gebeuren. Of u wordt boos, kwaad of u moet huilen. Zoiets zie ik ook gebeuren bij die discipelen. Ze zijn zo van slag, zo van de kaart door dat harde roeien. Dat ze niet meer zien wat er werkelijk gebeurt. Ze kunnen de kalmte niet bewaren. Ze zijn alleen met zichzelf bezig. En er komt een man over het water aanlopen. Ze zien hem allemaal, staat er. Allemaal. Maar geen van hen komt op het idee dat dit wel eens Jezus zou kunnen zijn. Ze zijn alweer vergeten dat hij zojuist 5000 mensen te eten heeft gegeven van 5 broden en 2 vissen. Hoe is het mogelijk? Het komt gewoon niet bij ze op. Dat is toch onvoorstelbaar pijnlijk. Dat Jezus niet wordt gekend door degenen die het dichtst bij hem leven. De mannen die hij zelf heeft uitgekozen, kennen hem niet. Het is de zoveelste keer dat Jezus laat zien hoe machtig hij is. En zijn leerlingen denken dat hij een geestverschijning is. Wat moet Jezus eenzaam zijn geweest? En als we even vooruitlezen na dit verhaal, dan zien we dat Jezus aan het land gaat met zijn leerlingen. En daar wordt hij herkend door menigten mensen. Die mensen weten wel wie hij is. Ze raken hem aan en worden gered en genezen. Ze worden gered. Zij herkennen Jezus als hun Heer. En de discipelen doen dat nog niet. Dat nog niet, die spanning van dat nog niet, dat blijft dat hele evangelie van Marcus door. Zullen de leerlingen het zien? Zullen ze het begrijpen? Geloven ze nou of geloven ze nou niet? Het is bijna karikaturaal hoe Jezus telkens weer stuit op dat onbegrip en ongeloof bij zijn leerlingen. Terwijl er mensen van heinde en verre komen om maar een slip van zijn mantel aan te mogen raken, zien de leerlingen niet bij wie ze hun tijd doorbrengen. En is dat niet confronterend voor ons ook, voor ons allemaal, volgelingen van Jezus, dat je zo dicht bij hem kunt leven en het zo kunt missen? Dat wij ons ook zo kunnen vergissen. Zo blind kunnen zijn voor de grootheid van Jezus. En juist wanneer het moeilijk wordt, juist wanneer we druk hebben en opgaan in ons eigen leven, in ons leven van alle dag, juist dan zouden we meer naar hem moeten opkijken, op hem moeten vertrouwen. Want hij is machtig. Maar hoe vaak raken we juist op die momenten niet teleurgesteld? Vergeten we hem om hulp te vragen, zoals de discipelen? Of verwijten we hem dat hij ons is vergeten? Wanneer Gods hulp op zich laat wachten, is het moeilijk om te blijven vertrouwen. Maar is het wel eerlijk om altijd maar redding te verlangen van God? Ons is immers geen gemakkelijke reis beloofd, maar een behouden aankomst. En als het moeilijk wordt, mogen we weten dat we niet alleen zijn. Ook al grijpt God niet altijd in om ons uit de moeilijkheden te redden, Hij is er wel in die strijd. Hij kent ons en al lijkt Hij ver weg, Hij is erbij. En daar spreken de psalmen ook van, en zo ook psalm 10. De dichter begint met die wanhopige hartekreet: waarom bent u zo ver weg? En 13 verzen lang roept hij God tot de orde. Doe toch iets. Ziet u niet wat er allemaal gaande is? Er is geen gerechtigheid op aarde. En het gaat de zondaren voor de wind. En de goddeloze denkt dat u niet bestaat en kan maar doen wat hij wil. Waarom heeft u geen oog voor de armen? Waarom grijpt u niet in, God? En dan slaat de toon van de psalm ineens om in vers 14. Toch ziet u de pijn en het verdriet. U merkt het op, u weegt het in uw hand. Op u vertrouwen weerloze mensen. De wezen, u komt hen te hulp. Dat is heel bijzonder in deze psalm, die plotselinge omslag. Want er is veel onrecht in de wereld. Dat is van alle tijden. En wat zouden we God daar graag ten verantwoording voor roepen? Want wat is het onbegrijpelijk en soms ondraaglijk. Maar we kunnen die verantwoordelijkheid niet bij God neerleggen. Wat we wel kunnen en mogen doen, is ons geborgen weten bij God en onze problemen bij Hem neerleggen in deze boze wereld. God weet van onze moeite en Hij weet van het verdriet. Hij kent ons als geen ander. En bij Hem kun je in de chaos tot rust komen. Bij Hem kun je schuilen. Jezus kent de zijnen, maar de zijnen kennen Hem niet. De discipelen hebben Hem allemaal gezien, maar ze hebben Hem niet herkend. Ze kennen Hem niet als hun Heer en als hun Heiland. En ik denk dan, dat moet toch pijnlijk zijn voor Jezus, om niet gezien te worden om wie Hij is. Wat een teleurstelling moet dat toch zijn. Maar Jezus meet gelukkig niet met onze maten. Hij wordt niet kwaad op de leerlingen. En we lezen ook niets over zijn teleurstelling. Hij stelt de leerlingen juist gerust. Hij die van plan was om aan hen voorbij te lopen, gaat direct naar ze toe en stelt ze gerust. Raak niet in paniek, ik ben het. Blijf maar kalm. En hij stapt bij hen in de boot. Hij zegt: ik heb jullie allang gezien, ik ben er en ik blijf bij jullie. Misschien is het teleurstellend in onze ogen, want het moment is voorbij en de leerlingen hebben weer een kans gemist om hun Heer te herkennen. Maar Jezus is niet boos en Hij geeft niet op. Zelfs in het ongeloof van de leerlingen blijft Hij naast hen zitten. En gaande over het meer toonde Hij hen zijn goddelijke overmacht. Maar naast hen zittend in de boot toont Hij hen zijn goddelijke geduld en barmhartigheid. Hij is de Heer, liefdevol en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Amen.
Thank you.
Annette Pelgrim ons voorgaan in gebed.
Ja, dat mag ik. En ik heb een paar punten doorgekregen. We gaan in ieder geval bidden voor Ton en Ger Valstaar. Ger die, zoals de meesten van jullie weten, heeft de heup gebroken. Is inmiddels weer terug uit het ziekenhuis. En ze loopt alweer achter de rollator. Dus dat is ongelooflijk hoe snel zoiets gaat. Maar de komende tijd is natuurlijk nog wel heel spannend hoe het allemaal gaat. Ook samen. Dus daar gaan we ook zeker voor bidden. Verder is er een baby geboren bij Aletta Kwant en Niels Vrezen. En ze heet Esmee Juno. Het is 22 september geboren en het gaat uitstekend met moeder en kind. En tenslotte zullen we ook gaan bidden voor de landelijke vergadering van onze kerken, waar een aantal van onze gemeenteleden ook heen gaan. Ik noem ze toch maar even. Evert Verboom en Karen Berghuis gaan erheen. Harry Lakenveld en Jan Dor. En ik denk dat het goed is om juist ook deze vergadering bij onze Vader te brengen. Zullen we bidden? Vader, God, Papa, het is zo bijzonder om te kunnen bidden dat U altijd bij ons bent. Die voor ons bent en achter ons en naast en boven en onder. Zo ontzettend dichtbij dat we ons dat eigenlijk nauwelijks kunnen voorstellen. Soms lijkt het haast veel te dichtbij. Vader, en voor U mogen we allemaal zijn als Uw kinderen. Uw spelende kinderen, huilende kinderen, ruziënde kinderen, lachende kinderen, soms heel boze kinderen. En op die manier mogen we nu bij U, onze Papa, komen. En zo kijkt U ons liefdevol aan. Zo kent U ons. Precies op de manier waar we nu zitten, hoe we op dit moment zijn. En daar willen we U voor danken. Dat U zo'n God bent. Zo'n ontzettend liefdevolle Papa. En zo willen we U ook dat danken voor de baby is geboren. Voor Juno. Vader, dank U wel dat we blij mogen zijn met het nieuwe leven. En dat we blij mogen zijn met de vader en moeder, met Aletta en Niels. Dat het allemaal goed is. En dat U dit kind trots omhoog houdt, net zoals de eigen papa ook vast zal doen. Zo mogen we dit kind ook aan U opdragen en vragen of U het wilt zegenen en leiden. Vader, en zo willen we ook Ton en Ger aan U opdragen. En willen U danken dat het eigenlijk ook alweer zo goed gaat, dat Ger alweer loopt. Het is zo wonderlijk hoe snel dingen soms kunnen gaan. Wilt U haar zegenen in haar herstelperiode? En wilt U hen ook vooral samen zegenen over in het nadenken hoe dat het beste kan gaan verlopen? En dank U wel dat U daar ook bij bent, dat U ook meeloopt. En daarin willen we ook alle... Er zijn zoveel kinderen hier in onze gemeente, Vader, met lichamelijke letsels. De een heeft iets aan zijn voet, de ander aan de hand, een derde aan de knie, misschien je hoofd. Vader, U kent ons allemaal stuk voor stuk en wilt U juist ook op die gebieden en in die pijn bij ons zijn. En er zijn ook een heleboel mensen die hebben pijn in hun hart, Vader. Pijn omdat ze zich zo ontzettend verloren voelen. Pijn omdat ze zo verschrikkelijk gekwetst zijn. pijn omdat ze zich zo ontzettend de nul voelen. Of zo ontzettend moe zijn en uitgeput. Vader, dank u wel dat u hen kent. Dat u weet hoe het is. Dat u op de een of andere manier in die pijn, in die eenzaamheid, in die verlatenheid bent. En dat u ze niet loslaat. God, laat het zien en kom ze te hulp. En als we op de een of andere manier soms verblind zijn voor dat u er al lang bent en dat u al lang ziet, wilt u die blinddoek dan voor onze ogen wegnemen? Vader, zo willen we ook bidden voor de landelijke vergadering die volgend weekend gaat beginnen van onze kerken. Wilt u daar aanwezig zijn met uw Heilige Geest? Wilt u mensen vullen met uw liefde, met uw wijsheid, met uw creativiteit? En dank u wel dat u dat doen zult, als we daarom vragen. Dank u wel, Vader, dat we zo met zoveel verschillende dingen bij u mogen komen. En dank u wel dat we zo ook de komende week aan u mogen opdragen. Dat we mogen vragen of u met ons meegaat. Dat we uw hand mogen pakken en samen met u verder kunnen gaan. Dank u wel, Jezus, dat u op aarde gekomen bent om hetzelfde door te maken als wij doormaken. En dat u van ons houdt. Dank u wel dat u de gekruisigde en de opgestane Christus bent. Geprezen zij uw naam. Amen.
Mogen we nu onze gaven geven en na de collecte zingen we met elkaar gezang 21, vers 1, 4 en 7.
Goedemorgen allemaal. Voor we gaan collecteren, eerst nog even een korte toelichting op de collecte. Ik kijk even of Ludwig nog ergens aanwezig is. Jawel, die komt hij aan. De collecte vanmorgen is voor Pitstop. Ludwig, die eraan komt lopen, die werkt bij Pitstop, die wil jullie graag iets vertellen over het bijzondere en unieke werk wat Pitstop in Eindhoven doet. En namens de kerkraad wil ik u ook deze collecte van harte aanbevelen.
Goedemorgen allemaal, ik ben Ludwig Swinkels. Ik werk inderdaad voor Pitstop. Eens even kijken of we de eerste slide kunnen hebben. Ja. Ik werk zo sinds maandje of 5-6 bij Pitstop. Ik ben eigenlijk gestopt met mijn oude beroep als hoofdagent bij de politie. Omdat ik zoveel dingen op straat zag waar ik eigenlijk naast mijn gezin en het werk daar vrij weinig mee kon. Dus ik ben zo eigenlijk in aanraking gekomen met Pitstop. Ik vind het heel geweldig dat ze deze morgen in ieder geval besloten hebben om een offergave op te halen voor Pitstop. Even kijken of die het doet. Dan moet er een volgende slide komen als ik op dit knopje duw, maar het is wel niet hard. Kijk, volgens mij komen de batterijen er al aan. Ik ga alvast even door. De volgende slide die vertelt iets over wat we in Pitstop doen. We hebben een chillcafé, een soort van een open samen zijn waarin jongeren binnen kunnen lopen. Kijk, we gaan nog een keer proberen. Oh ja, daar is hij. Goed zo. Een chillcafé, een meidengroep genaamd Flow. We hebben een special event die gehouden wordt. Een rapclass, zoals u ziet. Een breakdance, tienerdisco. Tienerfeest op maat, een jongerendienst. Youth Alpha, Beta en Gamma. Er is een loungecafé onlangs gestart. En ik ben bezig met ambulant jongerenwerk. Ja. Dan zal ik ze even kort toelichten voor u. Als je het gaat doen. Ja. Echt, oké. Okay. Chill Café, dat is inderdaad een soort van een cafeetje voor jongeren waar ze binnen kunnen lopen. Ze kunnen daar lekker poelen of PlayStation spelen of gewoon even aan de bar wat drinken of eten bestellen. En het doel van ons is om gewoon in gesprek te komen met de jongeren van de straat. Doelgroep is ongeveer 11, 15, 10 tot 15 jaar. De meidengroepen die bestaan, inmiddels zijn er twee. In het begin van Pitstop was er één meidengroep, is heel goed gelopen, inmiddels zijn er twee. De 13 plus is eigenlijk zeg maar een vervolg op de 11 plus groep. De 13 plus groep is het, de 11 plus groep starten we met een stukje kennismaking van de meiden. Dat doet Lieke uit Pitstop. En dan behandelen we de thema's om te beginnen. Met de 13 plus groep gaan we dat verder uitbouwen. En proberen een stukje diepgang te krijgen in de relaties. Beide groepen zijn één middag in de week. Ja, wat doen ze daar op allerlei creatieve manieren? Daar is Lieke heel erg goed in. Ja, een onderwerp behandelen, een gesprekje aangaan. Gewoon om tot een gesprek te komen. Dan hebben we ook nog special events. We proberen bijvoorbeeld op een woensdagmiddag één keer in de zoveel tijd iets aparts voor de jongelui te regelen uit de wijk. Zoals je al hier al ziet, we zitten in Woensel Noord, dus dat is heel mooi, een mooi sportcomplex. Daar kunnen we sport, spel doen of we gaan een keer bowlen of paintballen of wat dan ook. Gewoon ook met als doel gewoon om lekker bezig te zijn met elkaar op een ontspannen manier. En gewoon te kijken van wat komt er nou uit die jongeren. Wat is er nog meer in Pitstop? Rapclass en breakdance. Op zich wel heel erg leuk. Dat zijn twee jongens die dat doen. De rapclass wordt gegeven door een jongen uit de wijk, Jamal. En dat is gewoon een gast die kan supergoed rappen. En die vertelde ons van, ik zou heel erg graag daar iets mee willen doen. En daar wil ik ook graag uitdragen. En hebben wij gezegd, dat is geweldig, kom eens met een plan. En hij heeft een plan aan ons voorgelegd waarin eigenlijk deze klas is ontstaan. Er zijn een x-aantal lessen die de jongeren uit de wijk, maar ook christenen die dat leuk vinden, kunnen volgen. Om gewoon te leren rappen, leren teksten te schrijven. En wat hij dan doet is gewoon gaaf. Hij zegt, ik schrijf gewoon positieve teksten, wat iets zegt over Jezus, iets zegt over waar we staan. Dat is een stukje evangelisatie wat hij op zijn manier doet. En het is eigenlijk het breakdance precies hetzelfde. Het is een samenwerking met het jongerencentrum Dynamo uit Eindhoven Centrum. Dat is wel heel wonderlijk, want de jongen die daar voor Dynamo werkt, dat is ook een christen en die wil dan een aantal breakdance lessen gaan geven in Pitstop. Tienerdisco die is één keer per maand voor ook een jongere doelgroep, 10 tot 15 jaar. En de DJ Corrado is ook een jongen uit de wijk. Die draait daar lekkere muziek en we merken gewoon toch wel een groei en een stuk gezelligheid en ontspanning. En dat is gewoon, het is gewoon gaaf om te zien. Tienerfeest op maat, dat is ook iets nieuws in Pitstop. We willen Pitstop ook beschikbaar stellen. Kijk, het doel is een beetje om de jongeren uit de wijk te activeren. Kom nou iets leuks. En dan kwam op een gegeven moment een meisje en zei, ik zou wel leuk van een feestje hier te geven. Kan dat? Daar hadden we eigenlijk nooit over nagedacht. We zijn over nagedacht en hebben gezegd, dat moeten we gaan doen. Van het een komt het ander. Schoolfeesten komen er. Er is een feest die had een bepaald. Er was een school had een bepaald thema. Die wilde het graag in Pitstop gaan doen. Passende thema eigenlijk helemaal niet zo binnen ons christelijk geloof. We zijn met hun in gesprek gegaan en zeiden van, weet je wat, dan doen we gewoon iets anders. Dan kwamen we gewoon met geweldige ideeën en dan komen we gewoon hele leuke dingen uit. En je kan met die jongens praten op een hele ontspannen manier. Jongerendiensten, dat is nog in ontwikkeling. We zijn als Pitstop zoekende om iets voor christenjongeren te doen. In het verleden heeft Pitstop veel gedaan voor christenen en door christenjongeren. We hebben een stuk omslag meegemaakt in Pitstop waarop we door ons echt zijn gaan richten op de jongeren uit de wijk, die eigenlijk Jezus nog niet kennen. Maar we misten ook een stuk connectie met de jongeren uit de kerken. Dan willen we hierover gaan nadenken. Kunnen we een soort viering gaan doen samen met de jongeren uit kerken en ook door jongeren? Daar is een stukje ontwikkeling waar we nu over nadenken zijn en in gesprek gaan met de kerken. Dus dat is nog even afwachten. Het zal waarschijnlijk iets worden op een weekend, op een zaterdag of een zondag, één keer in de maand. De Youth Alpha, die heeft als steenvast supergoed gedraaid altijd. Dat draait nu, dat is de tweede Alpha, is afgelopen week geweest. Er draait een Alpha en Beta en een Gamma. Dat loopt gewoon supergoed. Je ziet de jongeren, ze beginnen samen met eten. En ze behandelen allerlei onderwerpen. En dan aan het eind van zo'n cursus van een aantal weken sluiten ze dat af met een weekend. Dat is gewoon super positief wat daar ontstaat. En hoeveel mensen hun hart aan Jezus geven. Dat is gewoon geweldig om te zien. We hebben een loungecafé, dat is nog niet zo lang gestart. Ja, dat is eigenlijk een soort van een gezellig restaurant waar je kan komen 's avonds om te eten. Dat is één keer in de week op zaterdagavond. Er komt jong en oud. Er waren oudjes uit de wijk en die hadden gezegd, oh, wij voelen ons helemaal geweldig thuis hier. Dan dacht ik wel van, we hebben op de goede doelgroep gemikt. Maar het is gewoon super gaaf. Dus ik wil je ook gewoon uitnodigen. Probeer eens een keer binnen te lopen. Ik zal wel even adviseren om te boeken, want het zit de laatste tijd behoorlijk vol. En het is ontzettend gezellig. Dus moet je maar eens kijken. Ambulant jongerenwerk. Zoals ik al zei, ik ben sinds 5-6 maanden begonnen met het ambulant jongerenwerk. Dat was nieuw voor Pitstop. Ik ben het ook in een opstartfase. Ik ben aan het kijken om, waar kunnen we insteken? Hoe krijgen we Pitstop op de kaart? Hoe kunnen we die connectie krijgen met de gemeente, met de politie, met samenwerkingsorganisaties in Eindhoven? Ik behandel daar, ik heb er eigenlijk contact met jongeren op straat, de hanggroepen. En ik ontmoet daar probleemjongeren en die probeer ik door te verwijzen naar een christelijke hulpverlening. En ik probeer gewoon de connectie en het contact met die gasten te houden om te kijken van, is er hulp voor jou? Heb je daar behoefte aan? Heb je dat niet? Misschien later om zo met hun de weg te gaan. Dus een stukje begeleiding. En vandaar het ontstaat dan een discipelschap. Dus als die jongeren dan zegt van ik wil eigenlijk toch wel meer weten, want je hebt me zoveel laten zien, je hebt me zo geholpen. En daarbij wijs ik alleen maar op de Heer, want daar zit ik gewoon helemaal vol van. En dan kan ik een stapje verder gaan. Dan hoop ik met die gasten in gesprek te gaan. Op dit moment begeleid ik 3 jongens, waarvan er al eentje heeft gezegd van, ik wil met jou wel verder in discipelschap. Ja, een stukje financieel. Dat is natuurlijk ook waarom ik toelicht. Het is hartstikke fijn. Ik wil je ook bedanken voor de gift en voor de steun en voor de samenwerking en de inzet. We merken als Pitstop wel dat het is gewoon zwaar. We hebben elke keer maar een vooruitzicht financieel van een paar maanden. Het is gewoon moeilijk. Maar we hebben ons geloof op Jezus gericht. En we hebben nog altijd gezien dat waar nood is, dat er voorziening komt. En dat is gewoon geweldig om te zien. Ik wil u hartelijk bedanken voor uw aandacht. Het laatste wat ik nog wil vertellen. Mochten er mensen zijn die misschien geen geld bij hebben. Of die zeggen van, ik wil een bedrag geven wat ik nu niet bij heb. Of ik heb helemaal niks bij en ik wil eenmalig iets geven. Dan heb ik hier een machtigingskaartje. Daar kunt u op invullen. Die liggen achter in de zaal. En dan kunt u op invullen wat voor bedrag u eenmalig of voor meermalig wil geven. Ik heb hier ook een agendatje. En nog wat andere folders over het breakdance. Kunt u rustig even kijken. Dank u wel.
bidden we dan de Heer om zijn zegen en wensen elkaar ook Gods zegen toe. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met ons allen.